Een tijd geleden, een aantal weken geleden, de crisis duurt natuurlijk nog een aantal weken, een aantal maanden zelfs, zat ik eens te kijken naar het woord crisis. Nou, dat woord crisis, eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, ik gebruik dat woord nooit. Ik hoor alleen maar mensen over coronacrisis, crisis hier, crisis daar, crisis overal. Ik heb het idee dat hoe vaker je het noemt, des te erger het wordt. Dus het is ook voor het eerst dat ik het heb opgeschreven. Maar waar ik eens naar ben gaan kijken van, wat nou crisis? We kennen allemaal crisis, maar wat is eigenlijk een crisis? Nou, een hele leuke die ik vond, dat is echt wel gaaf. Het woord crisis komt van het Griekse woord krinein. Ja, krinein. Nou, wat betekent dat nou? Dat is een momentum waarin beslissingen moeten worden genomen. Nou, eigenlijk is dat een hele grote openbaring. Wat zien we in de wereld? Wat zien we bij de Tweede Kamer? Er is een situatie en er moeten opeens grote beslissingen worden genomen. Je ziet premier Rutte om de havenklap een heel pleidooi houden. De mannen van het RIVM erbij. En er moeten duidelijke beslissingen gemaakt worden. En wat ik zo interessant vind, die beslissingen hebben tot de dag van vandaag invloed op ieder van ons. Er is niemand die daar al aan komt. Dus grote beslissingen moeten op dit moment gemaakt worden. Nou, je ziet het bruggetje al eventjes. Als je van de crisis naar Christus moet gaan komen, dan moet je ook hele grote beslissingen nemen die in jouw leven genomen moeten worden. En dat is het eigenlijk de grote overeenkomst. Maar ik ga door naar het volgende. De betekenis, als we van crisis naar Christus gaan, de Christus, zoals we die kennen, dat is het woord Christus betekent de gezalfde. Dat is degene die is geopenbaard voor ons. En dat is eigenlijk de oplossing. Dus we hebben aan de ene kant de crisis. Dat is het grote probleem en waar grote beslissingen moeten worden genomen. En aan de andere kant hebben we Christus. Die is de oplossing, de grote oplossing. Nou, de grote vraag voor vandaag is, en dat hield me even bezig, hoe komen we nu vanuit die crisis naar Christus? Nou, letterlijk gebeuren daar een aantal dingen, heel simpel, die ook geestelijk moeten gebeuren. En letterlijk bedoel ik ook echt in de letters in het woord crisis. Ik begin bij 1. Wat moeten we als allereerste doen? U en ik moeten tot de conclusie komen dat we het niet alleen kunnen. Dat we iemand nodig hebben om ons leven te leiden. Romeinen 8 vers 8 zegt, wie zich laat leiden door zijn eigen wil, kan God niet behagen. Als u denkt God te kunnen behagen, in een goed blaadje te kunnen komen bij God, door uw eigen wil te doen, dan zit u op een dwaalspoor, zegt de Bijbel. Ik wil u vandaag vertellen, we moeten tot de conclusie komen dat we iemand nodig hebben die groter is dan ons. Die meerder is dan ons. Die de schepper is van hemel en aarde. Die zijn leven heeft gegeven. En ik kan u vertellen, wanneer we niet deze conclusie trekken, dan zijn we zoals Matthäus 9 vers 36 zegt, schapen zonder herder die maar een beetje heen en weer dolen. We moeten die conclusie gewoon heel simpelweg trekken. De Bijbel zegt in dat schriftwoord, toen de Heer Jezus de mensenmassa zag, en ik zie het zo voor me, al die gonzende mensenmassa's, en hij voelde medelijden met al die individuele mensen. En ze zagen er hulpeloos en uitgeput uit, als schapen zonder herder. Als ik nu om mij heen kijk, en waar je ook mensen ziet, kijk naar mensen in de auto of op de fiets. Iedereen is getriggerd. Iedereen heeft een probleem. Iedereen heeft een last, een soort burden waar ze mee rondlopen. Ziet u dat ook? Ziet u de last bij al die anderen? Mensen zijn totaal van pad. Ze weten niet of ze hun kinderen kunnen brengen. Ze weten niet meer of ze werk hebben, of ze nog naar hun werk kunnen. Voor mij zelf geldt, de afgelopen 2 maanden, ik had gisteren een gesprek met mijn chief. Voor de allereerste keer in 2 maanden werd mij gevraagd van, lukt het allemaal thuis een beetje? Ik kan je vertellen, ik ken mensen die hebben 4 schoolgaande kinderen met een bepaalde topfunctie. En die zitten gewoon 10 uur per dag in de videocalls, getriggerd, compleet gefocust, terwijl het hele huishouden overhoop ligt. Er is een hele goede reden waarom al die schapen op dit moment uitgeput zijn. Maar ik heb een antwoord voor u. Wanneer wij tot de conclusie komen dat we dat niet alleen kunnen, en tot die ander, dat er iemand anders voor nodig is, dan gaat er iets gebeuren, ook serieus letterlijk. Ik geloof, wij zijn bestemd voor een hoger doel. We zijn niet bestemd om maar een beetje hier op aarde rond te dolen, maar dat is om het deel te hebben aan het Koninkrijk van God. En ook toe te behoren aan de kudde als een schaap en onder die herder te vallen. Nou, wie is die herder? Er is 1 naam. Als de zaal vol zou zitten, zou ik het horen. Jezus, de Heer Jezus, hij is die herder. Echt waar. Hij is voor ons gestorven. En de Bijbel zegt, hij heeft geleden aan het kruishout. Hij is voor onze zonde, heeft hij dat vrijwillig gedaan. Hij hoefde dat niet te doen, maar hij is voor onze zonde gestorven. Alleen maar voor u en voor mij. Dus één wat we moeten doen, en dat ga ik letterlijk ook doen, het kruishout van Golgotha toevoegen aan deze crisis. Ik ga het nu doen. Nou, u hoeft geen profeet te zijn om te zien waar het kruishout komt. Maar hier gaat hij komen. Ik zet hem maar even op. Ik teken hem even in. Ik hoop dat hij goed leesbaar is voor iedereen. Dit is het kruishout wat we toevoegen. Als we tot erkenning van de waarheid komen. Erkenning komen, tot erkenning komen dat we iemand nodig hebben. Nou, wanneer we dit doen, tot erkenning van de waarheid komen. En gaan accepteren dat hij voor ons gestorven is, gaat er nog iets heel bijzonders gebeuren. De Bijbel zegt dat de geest van God, die aan het begin van de schepping, voordat de schepping plaatsvond, over de wateren ging, dat die in ons komt wonen. Ja, dat is natuurlijk hogere wiskunde. Waar hebben we het over? Ik kan u ook vertellen, die geest, die was er al voordat er überhaupt aan u gedacht was. Voordat waar u en ik bestonden. Die geest was er al, die zweefde over die wateren. Die was al aanwezig. De geest van God, de geest uit de drie-eenheid, de Vader, Zoon en de Heilige Geest, die ons versterkt. De Bijbel zegt dat hij onze trooster is. Dat hij ons helpt. Dat toen de Heer Jezus naar de hemel ging, hij ons niet alleen achter wilde laten, maar zijn Heilige Geest zond om ons te troosten, om bij ons te zijn. Heel simpel. In Johannes 14 zegt, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, zei hij, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot een eeuwigheid bij u te zijn. De trooster. Deze wereld, kan ik u vertellen, heeft troost nodig. Heeft hulp nodig. Heeft leiding nodig. Als u denkt, aan de andere kant van het scherm, dat u het alleen kan, u komt bedrogen uit. Er is een tijd aangebroken in deze crisis dat we zo tot de conclusie komen dat we het niet alleen kunnen. We hebben die trooster nodig, die hulp, degene die altijd voor ons pleit, die ons helpt, die ons leidt en die ons aan de hand neemt om te vertellen wat goed is en wat niet goed is. Die ons succesvol wil maken, die ons wil verkwikken, die tot ons hart wil spreken, die ons vrede wil geven. De Heilige Geest, mensen. De Heilige Geest, als u kijkt, u hebt de Heilige Geest nodig. Een logisch effect van hetgeen wat hier net gebeurd is, letterlijk. Wanneer u accepteert dat het kruishout, degene aan het kruishout voor u gestorven is, is dat u de Heilige Geest, wat ik al zei, in u komt wonen. Ik ga letterlijk iets doen. Kort en krachtig. De Heilige Geest staat voor de H. We gaan de H toevoegen. Hier komt hij aan. De H. En ik kleur hem in. De Heilige Geest wordt toegevoegd aan de crisis. Naast het kruis. Kunt u het lezen? Ik hoop het wel. Langzaamaan kunt u zien wat er gaat gebeuren. Dan komt de volgende. Het volgende wat er gaat gebeuren is als volgt. Wat er nodig is, op het moment dat dit is gebeurd, u hebt geaccepteerd dat degene aan het kruis, dat de Heer Jezus, voor u gestorven is en de Heilige Geest is in u komen wonen. Wat er dan nodig is dat wij onszelf overgeven. Wij moeten onszelf gewoon simpelweg overgeven. We hebben gezien dat we het niet zelf kunnen. We hebben de leiding van de Heilige Geest. We komen tot een punt dat we onszelf overgeven. Gewoon heel simpel. Mijn eigen ik, geef ik over aan u, Heere God. Makkelijker dan dat kan ik het niet maken. Natuurlijk gaat het dan nog steeds om u. He, als u in het woord crisis kijkt, dan ziet u nog steeds twee i's staan. Dat is wel bijzonder. Maar er gaat iets gebeuren met één van die i's. Eén i, zo zag ik in dat woord, is nog steeds uzelf. Want het verlossende werk, daar bent u nog steeds in betrokken. Wist u dat het verlossende werk van de Heer Jezus, toen hij zijn leven gaf voor u, dat u daarin betrokken bent, u en ik. Wij zijn onderdeel van het verlossingswerk van de Heere God. En doordat hij aan het kruis ging, zijn wij daarin betrokken. Maar de andere i zullen wij moeten overgeven. Wij zullen moeten stoppen met onze eigen ik. Heel simpel. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En de Bijbel zegt, door het kostbaar bloed van het lam, wat onberispelijk was, wat vlekkeloos was, door dat kostbaar bloed zijn wij gewassen. Dus waar het om gaat, blijf niet langer vertrouwen op die eigen ik. Want wat, ik kan u een vraag stellen. Waar heeft het vertrouwen op die eigen ik u gebracht tot nu toe? Ik zie mensen allemaal tekortkomen in mijn wereld. We dachten dat we alles op orde hadden. We dachten dat we alles gefixt hadden. Van de Monetaire Unie tot de Europese Unie, tot de Unie bij u in de achtertuin. Allemaal unies, de financiële unie, de hele, alle unies die te bedenken zijn. Van de OPEC tot alle olieproducerende landen. Alles was geregeld. En er is één atoom, één virus, één molecuul wat de hele wereld in de war heeft gebracht. Ik kan u vertellen, er is geen stelsel waar u op kan vertrouwen. Er is geen stelsel wat u verder gaat brengen. Er is geen stelsel, een wereldstelsel, wat u gaat leiden om tot behoud te komen. Maar er is één naam gegeven om tot verlossing te komen. Maar wat daarvoor nodig is, is dat u uzelf overgeeft. En erkent, oké, Heere God, u bent voor mij gestorven. Heilige Geest, u leidt mij. Maar ik kap met mijn eigen ik. Ik stop daar gewoon heel simpelweg mee. Er gebeurt er iets wonderlijks. Wanneer ik mijn leven overgeef. De Bijbel zegt in Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, dat is toch echt wel vervelend. Broeder Maarten, wat is dat voor een boodschap? Ik leef niet meer. Wat? Moet ik mijn leven opgeven? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. U kunt het als op één manier een geweldig leven hebben. Wanneer u kan zeggen en gaat zeggen, ik, het gaat niet om mij, maar Christus leeft in mij. Er is iemand boven, er is iemand die woont in mijn hart door middel van de Heilige Geest, die mij doet uitspreken, ik geef mijn leven over. En de Bijbel zegt, wanneer kunnen wij vrucht dragen? De tarwekorrel kan alleen maar vrucht dragen. Wanneer? Wanneer, broeders en zusters? Wanneer die in de grond begraven wordt. Het gaat niet om u en om mij, maar het gaat alleen maar om hem. Dus we gaan praktisch ook zoiets doen. En de Bijbel zegt ook in Lucas 9, ik vind het altijd prachtig. Wie achteraan mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Wauw, het wordt steeds pijnlijker. Maar het gaat erom. Het leven wat hij leefde, het overwinningsleven. Het leven waar hij altijd overal boven stond. Waarin hij al het geduld had van de wereld. Het leven wat verlossing bracht voor iedereen om hem heen. Met iedereen, bij iedereen met wie hij in contact kwam, kwam verlossing, kwam redding, kwam genezing. Mensen zagen het licht. Letterlijk zagen ze het licht. En mensen kwamen tot bevrijding. Boze geesten moesten wijken. En waarom? Omdat hij daar was. Ik wil u vandaag vertellen, ik wil mij scharen achter hem. En ik heb mijn leven daarvoor over. Ik leg mijn leven neer, gewoon heel simpel. En ik laat mijn leven begraven, omdat ik wil dat hij in mij leeft. En hij in mij tot succes komt. Dus wat we gaan doen is heel simpel. We gaan één I laten staan. Dit is de I van u. Degene die in het verlossingsplan nog steeds actief is. Want hij is gestorven voor ons. Maar de andere I, wat gaat daarmee gebeuren? Ik ga iets doen. De andere I, die stopt te bestaan. En de andere I, die gaan we ombouwen tot u. Niet ik, niet M van Duin.bv, niet de Maarten van Duin Business School. Maar het gaat alleen maar om u. Het gaat gewoon heel simpel om u. Het gaat om zijn glorie, zijn goedheid, zijn trouw. En ik heb geleerd in mijn eigen leven dat als ik mij focus op hem en stop met focussen op mij, dan doet hij mij focussen op anderen. Dat is de les die ik heb geleerd. Wanneer ik mijn eigen leven begraaf, wanneer ik mijn eigen leven in die aarde laat begraven, en dan komt het alleen maar tot bloei. En voor wie is die bloei? Dat is de bloei voor iedereen om mij heen. Mensen om mij heen, daar, Pastor Arno zegt het zo vaak, soms ben jij de enige Jezus die mensen ooit tegen zullen komen. Ik heb van de week een aantal mensen ontmoet die ik daarvoor nog nooit heb ontmoet. En daarna waarschijnlijk ook niet meer. Maar ik ben de enige Jezus. Wat doen wij als we met mensen in contact komen? Wat is onze boodschap? Hebben we het alleen maar over het weer? Hebben we het alleen maar over de crisis? Hoeveel mensen hoor je niet? Oh, wat gaat het slecht? Mogen jouw kinderen al naar school? Ben jij al aan het werk? Allemaal van die praktische, suffe dingen. Maar de eeuwige dingen, als er een moment is van krinijn, van het nemen van grote beslissingen. Dat is eigenlijk de boodschap voor vandaag. Het nemen van die grote beslissing, daar helpt, heeft die crisis ons bij geholpen. Zorgen dat we heel simpel weten waar we nu staan. En waar staan we, broeders en zusters? We staan eigenlijk op een punt dat we heel simpel tot in het diepst van ons wezen weten, wij kunnen het niet alleen. We hebben iemand nodig die ons leidt. We hebben iemand nodig die de oplossing geeft. En zijn naam is Jezus. Ik verkondig u Jezus vandaag. Niet uzelf, niet M. van Duin, niet een leuke prachtige boodschap, niet een mooi letterkundig iets, maar ik verkondig u Jezus. Alleen door hem komt u tot verlossing. Alleen door hem komt u tot redding. Alleen met hem gaat u overwinningen behalen. Jezus, daar gaat het om. De Bijbel zegt, het gaat om hem. Want en waarom? Ik vind het altijd een prachtige tekst in Psalm 139. Hij heeft onze nieren gevormd. Ik heb een lijstje gemaakt van dingen die er al waren, voordat er überhaupt een idee over ons was. Hij heeft mijn nieren gevormd in de moederschoot. Hij heeft mij geweven. Ik weet niet of je wel eens iemand hebt gezien die zit te weven. Ik ken wat mensen die kunnen breien. Maar dat gaat eigenlijk steek voor steek. En ik kan je vertellen, de eerste week, als je niet al te snel kan breien, heb je geen idee wat voor trui eruit komt. Echt waar, je weet, je hebt gewoon geen idee. Mensen zitten maar een beetje te harken. Maar na een hele lange tijd zie je mouw. En opeens komt er een of ander boord. Ja, ik vind het altijd wonderlijk. Het zijn mensen die aan het creëren zijn. De Heere God was u aan het weven. Hij was u aan het breien en aan het haken. In de moederschoot. Hij was er al voordat u er was. Prachtig wat de psalm hierover zegt. Ik ben wonderbaar toebereid. Oh, hoe wonderbaar zijn wij. Man, zijn wij niet de kroon op de schepping? Mensen, kinderen, wat zit er in een mens? Ah, oh, ongelooflijk. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt, zegt de Bijbel. Wonderbaar zijn de werken van de Heere God. Ik heb een paar dingen opgeschreven, misschien leuk om even met u te delen. Hij zag al waarde in ons. Hij zag al potentie in ons toen wij nog niet eens bestonden. Hè? Hij zag al waarde. Hij zag ons al. Daarom wil ik me richten op hem. En hij is de volleinde van ons geloof. Hij is zo groot en zo machtig. Hij is zo vol geduld en vol ontferming. Hij wil ons dwars door deze tijd heen leiden. Vandaar ook de boodschap. Hij wil ons bewaren, hij wil ons beschermen. En Christus die gezalfde, oh, ik word daar zo ongelooflijk enthousiast van. Elk molecuul in u en in mij is gevormd door hem. Van voor de grondlegging der wereld. Hij was al actief. Hij hield al van ons toen we nog niet eens bestonden. Hoe is dat mogelijk? Geen mens kan dat doen, alleen God. Echt, ik meen het. Het is gewoon prachtig om te zien. En ik wil eigenlijk als laatste vertellen, de Heere God is niet alleen de schepper van hemel en aarde. En de Heere Jezus is niet alleen zijn zoon die voor u gestorven is. Maar u kunt zich letterlijk vasthouden aan hem. Aan wie houdt u vast vandaag? Aan wat houdt u vast? Houdt u vast aan het RIVM en de hoop dat 1 september weer wat leuke dingen kunnen worden gedaan. Dat u straks weer op een terrasje kan zitten. Houdt u zich vast daaraan. Weet u wat ik zie? En we delen het vaak op ons werk. Die situatie die zich nu voordoet, daar bent u nog even de komende maand niet van af. Laat ik het diplomatiek zeggen. Dit gaat echt een verandering betekenen in ons bestaan. In de manier waarop we dingen doen. In de manier waarop we kunnen bewegen. In de manier waarop we reizen. Op mijn werk. Ik schat even in dat bij heel KPN ongeveer 2/3 van de bureaus eruit geruist wordt. Dus binnenkort als je een bureautje nodig hebt, rij gewoon naar het Maanplein. Haal daar een stoel op en een scherm. Want daar zullen nooit meer die mensen zijn, de aantallen mensen die er tot nu toe zijn geweest. Dit gaat blijvende gevolgen hebben. Aan wie houdt u vast? Als je hier zit te kijken en je denkt van wauw, wat is dit voor een boodschap? Is dit echt zo? Is dit echt zo dat je vanuit die crisis naar Christus kan, als je een aantal dingen doet. Als je erkent dat hij voor jou gestorven is, dan komt de Heilige Geest in jou wonen. Wanneer je bereid bent je eigen ik op te geven en het alleen nog maar om u gaat, dan komt daar Christus tevoorschijn. Ik kan u vertellen vandaag, in uw diepste crisis, in de plek waar je alles misschien verloren bent en niks meer ziet zitten, is hij altijd degene die je wil leiden, die voor je wil zorgen, die van je houdt. Die altijd om je geeft. Die je al zag toen er nog niemand en niks was. Die je al liefde voor jou had toen jij geen liefde voor hem had. De Bijbel zegt, toen we nog haters waren. Toen we nog afzijdig waren. Toen we helemaal niks met hem te maken wilden hebben. Toen gaf hij zijn leven voor ons. Gewoon uit liefde. Hij onderging die straf uit liefde voor ons. Hij deed het voor ons. Gewoon gratis. Voor niks. Wie zou dat offer voor u geven, opdat u zou leven? Er is er maar één. En zijn naam is Jezus. Ik wil u vragen, als je hier zit achter het scherm en je hebt nog nooit dat besluit genomen, dat krinijnbesluit, dat besluit in bange tijden, dat besluit waar om hem te volgen, sluit dan heel simpel je ogen en vouw je handen. En ik wil met je het zondaarsgebed bidden, als je dat nog nooit hebt gedaan. En misschien, broeders en zusters, als je daar zit en je zegt, deze boodschap is voor mij. Ik moet me gaan richten op hem en stoppen met al die afleiding van al die dingen die gebeuren. En ik wil maar één ding en dat is Christus, want hij is de weg en de waarheid. Ik wil nu op dit moment, vouw je handen en sluit je ogen. En we bidden het gezamenlijk het gebed en wat je gaat brengen tot hem. Vader in de hemel, we komen voor uw aangezicht. We danken, Heer, dat u, Heer Jezus, voor ons bent gestorven aan het kruis van Golgotha. Heer Jezus, ik erken op dit moment vandaag dat u voor mijn zonde bent gestorven. En Heer Jezus, ik erken dat u aan het kruishout bent gegaan, helemaal zonder zonde, zonder vlek of rimpel, zoals de Bijbel zegt. Ik erken u als Heer, ik erken u als mijn verlosser en ik wil mij voegen onder uw schapen. Heer, ontferm u zich over mij, laat uw bloed mij reinigen door van alle zonde, van alles wat ik fout heb gedaan, tot op dit moment, alle zonde die ik heb gedacht, alles wat ik heb bedacht, gedaan, gezien, alles wat niet goed was, Heer, overal waar ik in de wetten heb overtreden, Heer, kom in mijn hart, ik klop vandaag aan de deur, ik klop aan uw deur, en Heer, kom in mijn hart, verlos mij, bevrijd mij. Op dit moment, Heere God, ontferm u zich over mij, vergeef mijn zonde, en ik mag weten dat ik nu uw kind ben. Heer Jezus, u bent voor mijn zonde gestorven. Heilige Geest, neem inwoning in mij. Kom in mijn hart. Ik wil u vertellen, ik heb u nodig. En Heer, ik dank u dat u mijn God bent. En Heer, ik mag u nu erkennen als mijn Vader. Vader in de hemel. Heer, ik dank u voor dit gebed. Ik dank u voor iedereen die kijkt op dit moment. En ik geloof, Heer, dat u uw hand uitstrekt naar al die zielen die op dit moment kijken. En dat u uw hand uitstrekt naar die harten, dat u vernieuwt. En dat op dit moment zij zullen worden als kinderen voor u. Heer, ik dank u dat uw kracht uitgaat naar iedereen die kijkt, die aan de andere kant van het scherm zit. En ik geloof, Heer, dat uw wil, Heer, om de hele wereld te redden, op dit moment tot vervulling komt in de harten van de mensen die dit gebed mee hebben gebeden. In Jezus' naam. Ik wil u zegenen vandaag. Ik wil u danken dat u hebt gekeken. Ik zegen u met de almachtige zegen van de Heere God. Dat elk woord wat gesproken is, diep in uw hart zal binnendringen. En dat het tot rijkdom, tot vrucht zal komen. En dat u straks zult nederknielen of neerknielen. En dat u uw leven zult zaaien in die akker. En dat het tot bloei zal komen voor andere mensen. In Jezus' naam. Ik zegen u. Ik wil misschien nog een aantal vragen beantwoorden. Ik ga even checken of ik die boven water kan halen. Eén seconde. Zijn er vragen? De vragen. Het systeem is er eventjes aan bedenken. Ik zie zo snel. Even kijken. Ik zie zo snel geen vragen. Even één seconde geduld nog. Nee, ik zie zo snel geen vragen. Ja? Hoeveel vragen zijn er? Er zijn twee vragen. Help me even.
Vraag, wij moeten onze leiders volgen. Wat nu als die keuze van die leiders conflicteert met wat God in de Bijbel niet van ons vraagt? En met leiders bedoel ik deze persoon bestuur van Nederland.
Ja, ja, ja. Dat is een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Wij moeten onze leiders volgen. En wat nou als die leiders iets gaan doen wat conflicteert? De Bijbel zegt dat de overheid is aangesteld door de Heere God. En dat de overheid, sterker nog, ja, het gaat wat ver, maar het zwaard heeft om ook een oordeel te vellen. Wij geloven vanuit God Center dat we absoluut die overheid moeten volgen. En dat we moeten luisteren naar wat er gezegd wordt. Omdat we onder hen gesteld zijn. En ook al is het gezag daar niet vanuit de SGP of een of andere bijzonder christelijke partij waar wij zo graag voor zijn. Of misschien zelfs het CDA. Premier Rutte komt uit de VVD. Prima, hartstikke goed. Ik volg en wij volgen als leiderschap van God Center de richtlijnen die daar gesteld worden. En als dat iets conflicteert, kunnen we daar prima een brief over schrijven. Hartstikke goed. Maar de eerste lijn is, wij volgen die richtlijnen. En zullen daar niet van afwijken, niet links en rechts. Want wij geloven heilig. Zij zijn door God ingesteld. Het is een mysterie, ik geef het toe. Maar de Heere God heeft zijn hand ook in het leiderschap. Daarom is het belangrijk, als je die vraag stelt. Stop, en dat wil ik echt aan je meegeven. En wellicht is het een profetisch woord. Wees minder kritisch op de overheid, maar besteed de tijd dat je daar kritisch over bent op je knieën om te bidden voor die gasten. De overheid, en als ik premier Rutte vaak zie, die hebben zo'n immense wijsheid nodig. Want de woorden die zij uitspreken hebben gevolgen voor miljoenen mensen letterlijk. Dus de druk op hun schouders, het enige wat zij nodig hebben, is genade van God. Dus stop met kritisch daarin te zijn. En misschien af te vragen, moet dat allemaal wel? Maar bid voor de Tweede Kamer, voor de Eerste Kamer en voor het Koningshuis. Dat zou mijn tip zijn. Een andere vraag.
Hoe blijf je vreugdevol tijdens de crisis?
Ja, ja. Hoe blijf je vreugdevol? Ik vind het prachtig. Ik heb er persoonlijk niet zo moeite mee. Weet u wat ik zo leuk vind de afgelopen maanden? Vanaf het moment dat af werd geroepen, dat bekend werd dat er een crisis was, heeft het, schat ik in... Nou, ik durf niet, ik ben geen weerprofeet, maar ik denk 98% van de dagen is overladen geweest met zon. Ik heb nog nooit zoveel mooi weer gehad. Ik moet nog eens een keer de registers erop naslaan, hoe lang dat al is geweest. Maar alleen dat al, dat de Heere God ons zegen met heerlijk weer. Weet je, er is zegen ook in de crisis. De crisis betekent niet alleen ik kan dingen niet. Stop met te kijken naar wat u niet kan, maar wat u wel kan. Stap buiten op je balkonnetje, op je plaatsje, op je erfje. Ga zitten in die stoel, pak een kop thee of koffie en zeg gewoon, Heere God, ik heb dit. Ik heb uw warmte, ik heb een prachtige dag en deze dag is een wondervolle dag. En waarom? Omdat hij voor je zorgt. Dus heb een blijmoedig hart. Kijk niet naar alle omstandigheden, want er is geen mens op aarde die precies weet hoe het zal gaan. Maar wat u wel kunt beïnvloeden, u kunt niet alles beïnvloeden, maar wat u wel kan beïnvloeden, is dat u gewoon vreugde hebt in uw hart. En bewaar die vreugde, bewaak dat en wees daar ook echt waakzaam in. En laat je niet heen en weer slingen, zoals de Bijbel zegt, door allerlei wind van leer. Geniet van elke dag. Dat is het antwoord. Een zwevende kiezer als het om krinijn gaat. Ja, precies. Als het om krinijn gaat. Een zwevende kiezer. Ja, weet je. Eigenlijk een heel simpel antwoord erop. De Bijbel zegt, de Heere God zegt zelf, beproef mij. Beproef mij. Ik wil je uitdagen. Jolanda is het. Miranda. Miranda, ik wil je uitdagen. Beproef de Heere God in wat hij zegt voor jou te willen doen. Ik weet één ding zeker. Dat als je de keuze maakt voor hem, vanuit die crisis naar Christus, dat je niet bedrogen uit zult komen. Wij staan hier allemaal in het koninkrijk, hebben die keuze gemaakt en het is de beste keuze die je kan maken. Twijfel niet langer, wees niet langer als de golven van de zee, maar heel simpel, maak die keuze voor hem en hij zal je absoluut niet teleurstellen. Meld je bij ons als je teleurgesteld bent, maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat is het antwoord.
Maarten, ik heb nog één vraag ook van Sharon Moorman. Zij vraagt, hoe weet ik wat de stem van Jezus is? Als ik een beslissing moet maken, hoe weet ik of het mijn eigen wil is of dat ik geleid word door de Heer Jezus?
Ja, dat is een interessante. Ja, dat is altijd een hele lastige. Misschien toch niet een al te kort antwoord daarop. De Heere God wil, de Heilige Geest wil u leiden en wil u helpen. En hij wil u overal mee leiden, ook in het dagelijks leven. Maar wij geloven heel sterk. De Heilige Geest is niet een koffie en een pak suiker, Heilige Geest. Ik ken mensen die staan bij de Albert Heijn of bij welke tent dan ook. En die zeggen dan tegen de Heilige Geest van ja, moet ik dan vanille hebben of moet ik een ander type koffie hebben? Ik geloof dat de Heilige Geest of de Heere God heeft ons wijsheid gegeven. Wij hebben gewoon een normaal goed verstand. En daar mag je ook van uitgaan dat dat zo is. Dus de Heilige Geest, zegt de Bijbel ook, en mijn geest samen getuigen van de goedheid en de grootheid van God. Het is een samenwerking tussen beide geesten. Dus leg je leven over aan hem, geef het over aan hem en zeg, Heere God, bevestig het aan mij. Maar ga niet tot een bidniveau dat de kleur vloer misschien bedacht moet worden door de Heilige Geest. Maak het jezelf niet ongelooflijk moeilijk. Heb gewoon vertrouwen in hem. En ik geloof, ik weet het uit mijn eigen leven, wanneer je je leven aan hem overgeeft, op hem je vertrouwen stelt, zal hij ook echt antwoord geven. En soms is dat niet het antwoord wat je had verwacht. Maar wat je dan heel simpel doet, breng het opnieuw in gebed en zeg, Heere God, maak het me opnieuw bekend. En toets de Heere God daarin, test de Heere God daarin.
Oké, nog één vraagje van Steefje Nadoort. Aan de hand van de andere vraag van, moeten we onze overheid wel gehoorzamen? Deze persoon vraagt, maar als het lijnrecht tegen God ingaat, zoals bijvoorbeeld in landen waar christenen vervolgd worden, moet je dan nog steeds gehoorzaam zijn?
Ja, dat is wat mij altijd opvalt bij dat soort vragen, is dat de mensen die vraag stellen vaak niet in die landen wonen waar dat gebeurt. Dat is wel op zich een interessante. Ik ken bijvoorbeeld, schiet mij te binnen, het kinderthuis in Jakarta, Indonesië. In dat kinderthuis zitten een aantal mensen die ook hier, Elsa de La Croix, met een compaan, leiden dat kinderthuis. In Indonesië is het gros van de mensen moslim. En iedereen is tegen het christendom. En iedereen is tegen die organisatie. Wat ik zie, is dat het vertrouwen op gewoon wat de Heer God in jouw leven kan doen, vaak onderschat wordt. Wij hebben veel meer te bieden aan deze wereld. Veel meer echt dan dat je misschien denkt. En vaak is uit mijn eigen leven gekomen, hebben wij een soort Calimero-idee over ons geloof. Ik in mijn klein hoekje en iedereen is tegen mij. Ik wil tegen je zeggen, sta gewoon op. Sta op en laat je licht schijnen. En de Bijbel zegt dat wanneer je dat doet en die in autoriteit gewoon opstaat, dan ga je de juiste besluiten nemen. Ik heb niet alle antwoorden op vragen zoals bijvoorbeeld de overheid die lijnrecht iets doet tegen wat het in het koninkrijk gebeurt. Maar wat ik wel weet, is dat je die overheid moet eren en dat in die end de waarheid die in ons is, boven water zal komen. En dat ook de meest bizarre mensen die volledig tegen het koninkrijk zijn, zullen moeten buigen en moeten erkennen, ondanks wat er is gebeurd, ondanks hoe het gaat, ben je altijd eerlijk gebleven. Je bent netjes gebleven, je bent geduldig gebleven. Dus laat je licht schijnen vanuit het koninkrijk. Wees gewoon die zoon en dochter van God. Sta op in autoriteit. Stop met de slachtofferrol en ga gewoon regeren. En ga uiten wat de Heer God in jouw leven wil doen. Dat is wat mijn antwoord is. Ik wil je allemaal zegenen vandaag. Bedankt voor je vragen. Leuk dat het op die manier interactief was. Ik wil je echt maximaal zegenen. En geniet vooral van je dag. Laat je niet te veel afleiden door alles wat er gebeurt. Hou je vast aan degene die zegt, hou mij vast. En dat is maar één persoon. Dat is Jezus. God zegen je.